Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 123 zingen wij het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En wat er verder volgt. Psalm 123, daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het negende hoofdstuk, Te beginnen bij het 35e vers tot en met het 10e hoofdstuk, het 15e vers. Wij herzeggen nu Matthäus 9 vanaf het 35e vers tot het 10e hoofdstuk, het 15e vers. Maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 79, het getal van mijn vervolgers is zeer groot, van hen die mij als weerpartijders haten. En wat we verder volgt, Psalm 119, vers 79.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niets onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, nog gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Matteüs 9 vanaf vers 35 tot en met 10 tot en met 15. En Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En hij, de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De namen nu der 12 apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andreas, zijn broeder, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broeder, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Lebeus, toegenaamd Thaddeus, Simon Cananitus en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad de Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees de kranken, reinig de melaatse, wek de doden op, werp de duivelen uit. Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijg je nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels, nog malen tot de weg, nog 2 rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is zijn voedsel waardig. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is en blijft al daar, totdat gij daaruit gaat. En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelfde. En indien dat huis waardig is, zo komen uw vrede over datzelfde. Maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit het huis of dezelfde stad, schud het stof uw voeten af. Voorwaar, ik zeg u, het zal de landen van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad.
We gaan zingen op Psalm 74, de verzen 2, 15, 19 en 21. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond en wat er verder volgt. Psalm 74, de verzen 2, 15, 19 en 21. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 9, daarvan de versen 37 en 38, waar we Gods woord aldus lezen. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Tot zover. De gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons vanmorgen bij een gebed voor de oogst. Een gebed voor de oogst. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats letten wij op de grootheid van de oogst. In de tweede plaats letten wij op de Heere van de oogst. En in de derde plaats letten wij op de arbeiders van de oogst. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij een gebed voor de oogst. Drie gedachten. In de eerste plaats de grootheid van de oogst, vers 37. Toen zeide hij tot zijn discipelen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Onze tweede gedachte, de Heere van de oogst. Bid dan de Heere des oogstes. En onze derde gedachte, de arbeiders van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Gemeente, deze tekstwoorden komen bij drie gelegenheden voor in de Heilige Schrift. De eerste keer, dat is hier bij de uitzending van de 12. De Heere staat op het punt, daarom heb ik ook het eerste gedeelte van het 10e hoofdstuk aan u laten voorlezen. De Heere staat op het punt om de 12 uit te zenden. En eer hij ze uitzendt, spreekt hij deze woorden uit. Dezezelfde woorden komen later ook terug bij de uitzending van de 70. Want niet alleen deze 12 worden uitgezonden, er worden er meerdere uitgezonden. En dan komen diezelfde woorden terug. En jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft ook een gedeelte van dit woord aangehaald in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Toen heeft hij gezegd: de velden zijn alreede wit om te oogsten. Daaraan kun je zien dat de oogsttijd dichterbij komt als de velden wit worden. Normaal dan is de aar groen. Maar op een gegeven moment dan verbleekt de aar. Dan wordt de aar geelachtig van kleur. Dan wordt hij witachtig van kleur en dan weet je, het is nu tijd om te oogsten. Een gemeente, dat de Heere dit keer op keer laat terugkomen, dat laat ons zien hoe de zaak hem ter harte gaat. Hoe het als het ware op zijn hart ligt, het werk in zijn koninkrijk. En dan behoort het, als het op zijn hart lag, dan behoort het ook op ons hart te liggen. De Heere heeft het zijn discipelen leren bidden: uw koninkrijk komen. En het is geen goed teken als dat geen vast onderdeel is in onze gebeden. Als wij bezig zijn met onszelf, met de dingen die onszelf aangaan, maar als de komst van Gods koninkrijk niet weegt, en dan is dat breder dan onze kerkelijke gemeente alleen. En in deze tekstwoorden legt de Heere dat op het hart. Wat is het verband? Nou, jongens en meisjes, de Heere Jezus is getrokken door de steden en de vlekken, dat zijn de kleine dorpjes in Galilea. En in die dagen was Galilea druk bevolkt. Er wonen heel veel mensen. De Heere heeft, om het zomaar te zeggen, heel wat gezichten voorbij zien komen. En dan wordt hij met innerlijke ontferming bewogen. Er wordt daar in het Grieks een uitdrukking gebruikt die ziet op een hele sterke bewogenheid. De Heere is bewogen met die scharen. Hij is bewogen met die mensen. Is dat nodig dan? Wat is er dan aan de hand, jongens en meisjes, met die mensen, dat de Heere medelijden met hen heeft? Wel, hij ziet twee dingen aan hen. Hij ziet in de eerste plaats dat ze vermoeid zijn. En hij ziet in de tweede plaats dat ze verstrooid zijn. Hij ziet dat ze vermoeid zijn. En dan gebruikt hij zo'n woord dat ziet op zo'n grote vermoeidheid dat je niet meer lopen kan. Ze liggen als het ware als dood op de grond. Zo ziet de Heere deze mensen. Hij ziet ze vermoeid en hij ziet ze verstrooid. Ze vormen geen eenheid. Daar is ten diepste, hoewel ze familie van elkaar zijn en in hetzelfde dorp wonen, maar er is ten diepste geen echte band onder hen. En dat geeft hen medelijden met die scharen. Hoe komt dat? Ze hebben geen herder. Ze hebben geen herder. Want een herder bindt samen. Een herder zorgt voor de spijzen voor de schapen. Een herder houdt ook de schapen bijeen. Een herder is heel belangrijk. Zeker in het oosten. Jongens en meisjes, in het oosten waren schapen zonder herder, die hadden geen toekomst. Schapen zonder herder, die gaan verloren. Schapen zonder herder dwalen. Schapen zonder herder worden verscheurd. En zo ziet de Heere deze mensen als schapen die geen herder hebben. De Heere Jezus ziet hun geestelijke nood. En hij ziet dat die geestelijke nood zeer groot is. Zijn er dan geen herders? Zijn er dan geen ambtsdragers die voor deze mensen willen zorgen? Zeker wel. Je komt er bijna op iedere hoek van de straat wel één tegen. Dat zijn allemaal herders. Maar het zijn geen leiders, het zijn verleiders. Het zijn mensen die ten diepste het heil van de schapen niet op het oog hebben. Ze preken een doodlopende weg. Zij preken de weg van de zelfverlossing. En zij leggen de mensen lasten op die te zwaar zijn om te dragen. De mensen bezwijken eronder. En dat gaat Jezus ter harte. Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Gemeente, kent u die bewogenheid ook? Als je al die mensen op het station voorbij ziet komen, honderden mensen, ze gaan allemaal ergens naartoe. Als je al die mensen ziet op de luchthaven bijvoorbeeld, als u daar wel eens zou komen, duizenden mensen, die allemaal een ziel hebben voor de eeuwigheid en gaan allemaal ergens naartoe. Kent u die bewogenheid met al die honderden mensen die hier vanmorgen in de kerk samengebracht mogen zijn? Al die verschillende gezichten, al die verschillende mensen met allemaal een ziel op reis naar de eeuwigheid. Kent u die bewogenheid met uw eigen kinderen, met uw eigen gezin? Op weg een reis naar de eeuwigheid. Ik hoop dat de tekstwoorden gebruikt mogen worden om de nood op ons hart te leggen, gemeente. En dan schakelt de Heere Jezus over naar een ander beeld. Eerst heeft hij het over het beeld van de schapen, maar dan schakelt hij over naar een ander beeld en dat is het beeld van de oogst. En hij zeide, toen zeide hij tot zijn discipelen. Maar die discipelen, die zullen de nood wel kennen. Dat zijn bekeerde mensen. Nou, u ziet hier ook bij de discipelen moet de nood door de Here worden opgelegd. Ze kennen die nood wel, maar het drukt niet, het weegt niet als de Here het niet zelf op hun hart legt. En dat doet hij hier heel persoonlijk. Hij spreekt hen aan. Hij zeide tot zijn discipelen. Hij legt het op hun hart, zodat ze er niet meer onderuit kunnen. En hij zegt, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Het zou best zo kunnen zijn dat de Heer Jezus op dit ogenblik langs een korenveld loopt. Want zo ging het vaak tijdens de omwandeling van de Heer Jezus. Hij nam hetgeen hij zag vaak tot een voorbeeld. Dat was ook zo in Johannes 5, in Johannes 4, in die geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Mogelijk komen ze daar langs een korenveld en daar staat het koren dat wit begint te worden. En hij zegt, de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinigen. Wat is de oogst? Dat is voor de exegese van deze tekst wel heel erg belangrijk. Moet er niet altijd alleen maar op de klank afgaan, dat gebeurt heel veel. Maar wat is de oogst? Wat betekent dat? De meesten zien dit als het inzamelen van Gods kinderen. De oogst in Gods koninkrijk. Nou, je zou je af kunnen vragen of die oogst in de dagen van de Heer Jezus werkelijk wel zo groot was. Want het merendeel dat geloofde absoluut niet in hem. En ik sluit dit natuurlijk vanmorgen niet van de oogst uit. Dat zult u wel begrijpen. Dat is ook een hele troostvolle gedachte. Dat bij de oogst, daar hoort het inzamelen van de goede oogst. Het woord zal vruchten dragen. Maar de vraag is of wij het daartoe moeten beperken. Want gemeente, als je in het Oude Testament leest, dan wordt de tijd van het Nieuwe Testament, de eindtijd, heel vaak vergeleken bij een oogsttijd. Maar dan heeft die oogsttijd altijd twee kanten. Inderdaad, aan de ene kant ziet die oogsttijd op het inzamelen van Gods kinderen. Jesaja 27 bijvoorbeeld, vers 12. Maar aan de andere kant ziet die oogst ook altijd op het oordeel. Joël 3, vers 13. We moeten wel bedenken, altijd in de kerk, er is tweeënlei oogst. Als het gaat over Gods koninkrijk. En dan zegt u, ja natuurlijk, dat is straks op de jongste dag, dominee, dat begrijp ik. Dan komen er andere arbeiders, dan komen er engelen. En die zullen het koren verzamelen en het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Maar dat is nu nog niet aan de orde. Oh, wacht even. Is dat nu nog niet aan de orde? Als het woord gepredikt wordt, bedenk dat, dan is het altijd een reuken des levens ten leven. Of een reuken des doods ten dode. Het oordeel dat voltrekt zich ten diepste al onder de prediking. Als de arbeiders uitgaan in de wijngaard om de sleutel van het hemelrijk te bedienen, dan betekent dat insluiten met die sleutel, maar ook buitensluiten. En als de Heer Jezus zegt, de oogst is wel groot, dan wil hij zeggen dat er op dit ogenblik werkelijk heel veel te doen staat. Het is oogsttijd. In Israël verliepen tussen de zaaiing en de oogst ongeveer 6 maanden, een half jaar. Het zaaien dat gebeurde in de maand oktober en de oogst gebeurt eind april. En als hier dan staat dat de oogst groot is, dat de oogst overvloedig is, dan betekent dat dat er heel veel werk aan de winkel is. Kijk, met de komst van de Heere Jezus is het laatste der tijden aangebroken. En dat laatste der tijden, gemeente, dat is de oogsttijd. Dan komt het erop aan. En bovendien moeten we bedenken dat in die tijd de akker zich begint uit te strekken tot de einden van de wereld. De akker is de wereld, dus de oogst is inderdaad groot. De akker is heel groot. En de tijd gaat naar het einde. Het is nu of nooit. Het zal in deze tijd moeten gebeuren. Dat is ten diepste het beeld wat de Heere gebruikt. En dan zegt hij, maar de arbeiders zijn weinigen. Er zijn er maar 12 jongens en meisjes. 12 dominees. En die ene dominee, dat is geen echte gelovige. Die ene dominee, het is ons voorgelezen, dat is Judas. Dus eigenlijk blijven er maar 11 over. Dat is niet veel. Ja, straks dan zullen er 70 zijn. Maar ook die 70 zullen niet toereikend zijn. En als de Heere dit op het hart van zijn discipelen legt, dan wil hij daarmee hen laten beleven dat zij niet toereikend zijn. En dat zij bewogen moeten zijn met de arbeiders in zijn wijngaard en in zijn koninkrijk. Zij moeten zich daar ook voor verantwoordelijk weten. Als de oogst hen ter harte gaat, dan zullen de arbeiders, die zullen hen ook ter harte gaan. Onze eerste gedachte, de grootheid van de oogst. We gaan naar onze tweede gedachte, de Heere van de oogst. Want wat zegt de Heere tegen zijn discipelen? Bid dan de Heere des oogstes. Hij legt die nood bij hen en hij wil ook dat zij met die nood werkzaam zullen zijn aan de genadetroon. Het is een opdracht. Bid dan. Het is een opdracht die in het meervoud staat. Hij zegt niet als een van u daarvoor bidt, dan is dat wel goed. Als de dominee in de voorbeden daar aandacht aan gegeven heeft, dan is het verder niet meer nodig. Nee, hij zegt het tegen zijn discipelen in het meervoud. U moet allen bidden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En de tijdsvorm die hier gebruikt wordt, gemeente, die geeft de voortduur aan. Bid dan, en niet één keer. Niet alleen in de maand mei. Kijk, als het in ons gebed geen vast artikel is, dan interesseert Gods Koninkrijk ons blijkbaar niet zo heel veel. Als wij geen offers zouden willen brengen voor de kerk en voor de komst van Gods Koninkrijk, hebben we er blijkbaar niet zo heel veel voor over. En wat de Heere wil, dat is dat wij dat wel hebben. Dat het een zaak is van ons hart. Dat we ermee bewogen zijn. Dat het niet gaat om ons, maar om zijn koninkrijk. Bid dan de Heere des oogstes. Waarom bidden? Nou, omdat zij geen ambtsdragers kunnen maken. Zij kunnen geen arbeiders uitkiezen. Zij kunnen nog minder arbeiders uitzenden. In onze tijd kan dat wel. Dat mensen zich uitroepen tot een ambtsdrager, tot een voorganger. Dat mensen gaan preken, dat mensen de sacramenten gaan bedienen. En dat mensen, ja, hoe heeft de apostel dat ook alweer gezegd? Zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Dat is fijn als je een dominee hebt die precies zegt wat jij fijn vindt. Zulke dominees moet je hebben. Die zo'n boodschap brengen dat jij je er prettig bij voelt. En daar moet je naar op zoek gaan en zo iemand maken wij dan voorganger. Nee, zo moet het niet. De Heere zegt, bid dan de Heere des oogstes. Wat denk je, jongens en meisjes, zou een boer er blij mee zijn? Een boer die een grote akker heeft en het wordt oogsttijd. En dan komen daar ongevraagd, er komen een hele groep mensen aanlopen, die lopen die akker op, ze hebben er geen enkel verstand van en ze beginnen te oogsten. Wat denk je dat die boer dan zal zeggen? Fijn. Nee, ze maken de oogst stuk, ze bederven de akker. Die boer vindt dat helemaal niet fijn. Hij heeft ze niet geroepen. En wat denk je, zou de Heere verblijd zijn? Als mensen ongevraagd en ongeroepen indringen in dit werk in zijn koninkrijk. Zonder verstand te hebben van het werk. Zonder verlicht te zijn door de Heilige Geest. En zijn akker en zijn oogst te bederven. Die boer die zou ze wegjagen. Bid dan de Heere des oogstes. Maarten Luther zegt, ik weet geen betere raad dan dit ootmoedige gebed. Want alle hogere en lagere scholen kunnen geen bekwame leraars maken, maar alleen de Heilige Geest van de hemel. Om arbeider te zijn in Gods koninkrijk moet je een goddelijke roeping hebben. Je kunt het predikambt niet aanvaarden zonder uitwendige roeping. En Matthieu Henry schrijft bij deze tekst, nog minder kun je dat aanvaarden zonder inwendige roeping. En daar gaat het mis hier. Er zijn herders genoeg in die dagen. Farizeeën, schriftgeleerden. Maar het zijn valse herders. En uiteindelijk helpen zij het volk niet. Het volk wordt doodmoe. En het volk verstrooid. En die nood, die moet ons ter harte gaan. De Heer Jezus zelf heeft gebeden. U moet het maar nalezen in Lucas 6, vers 12. Eer dat hij zijn discipelen uitzendt. Mag ik het zo zeggen, hij doet dat niet op eigen houtje. Maar eer dat hij zijn discipelen uitzendt, gaat hij naar de berg om te bidden. Dat is voor de Heer Jezus een zaak van het gebed geweest. Die zaak is niet alleen zijn zaak. Maar die zaak is de zaak ook van zijn Vader. Die zaak is ook de zaak van de Heilige Geest. Hij doet dat niet los van de Vader en van de Heilige Geest. Daarom gaat hij in gebed. En als Jezus zelfs in gebed gaat voor deze zaak, wat zouden wij niet in gebed moeten gaan? De Heere Jezus eist het ook van zijn discipelen. Hij zegt, bid dan de Heere des oogstes. Ze moeten niet over spreken. Hij geeft hen niet de opdracht om daarover te spreken. Er wordt heel veel gesproken over de predikantennood. De media schrijven daarover. Er zal deze week nog wel meer over geschreven worden, over de predikantennood. Iedereen heeft daar zo zijn gedachten over. Over het functioneren van het curatorium. Maar de Heere zegt, bid. Bid dan de Heere des oogstes. Als u de zaak opgelost wil hebben, dan moet u op de knieën. Dan moet u niet bij mensen zijn, dan moet u bij de Heere des oogstes zijn. En de discipelen die wisten maar al te goed dat zij niet konden bidden. Eigenlijk geeft de Heere hen hier ook een onmogelijke opdracht, een last die ze ook niet kunnen dragen. Maar ze mogen daarmee tot hem wederkeren. En dat doen ze ook. Als ze meerdere keren zeggen, Heere, leer ons bidden. Want wij kunnen het niet. En wij weten niet hoe het moet. Maar geef ons de Heilige Geest, opdat we mogen leren bidden gelijk het behoort. De Heere des oogstes. Dat is de hoofdoogster. Waarschijnlijk is dat de betekenis van het Aramese woord. Hoofdoogster. En dat is Christus. Het is zijn akker. Het is zijn gemeente. Het zijn zijn knechten. Het zijn zijn opdrachten. En Dat is troostvol, gemeente. Hij staat ervoor in. De zaak van de kerk staat er best heel goed voor. U zegt, met zoveel predikantstekorten, met zoveel wegtrekkende jeugd op veel plaatsen, staat de kerk er goed voor? Jawel. Want er is een Heere des oogstes. En die Heere des oogstes, die loopt het niet uit de hand. Ik wil niet zeggen dat het altijd gaat zoals ik wil. En dat het altijd gaat zoals u dat wil. Maar de Heere des oogstes, die zorgt ervoor. Straks is het hemelvaartsdag. En na zijn hemelvaart zorgt de Heere voor ambtsdragers. En dezelfde heeft gegeven, zegt de apostel, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Iemand heeft eens gezegd, sommigen, dat zijn er dus niet veel. Maar dat betekent het niet. Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent bepaalden. Die hij zelf daarvoor roept, die hij zelf daarvoor afzondert. Daar zorgt de Heere van voor. En hij wil ook dat dat zal gebeuren, ja, tot het einde van deze wereld. Het staat zo heel mooi in het formulier ter bevestiging van de predikanten, dat de Heere tegen zijn discipelen zegt, en ziet, ik ben met jullie de al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Jongens en meisjes, zijn die discipelen er nog? Nee. Ze zijn allemaal gestorven. Is het dan niet waar wat de Heere gezegd heeft? Ik ben met jullie, discipelen, mijn knechten, tot aan het einde van deze wereld. Ja, het is wel waar. Dus dat wil zeggen dat de Heere tot het einde van deze wereld, zeggen onze vaderen, zijn knechten zal hebben. En dat het werk in zijn koninkrijk zal voortgaan. In de kerk en op het zendingsveld, op zoveel plaatsen op deze wereld, totdat zijn huis vol geworden is. Bid dan de Heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. Christus wil dat het blijft. Nou, zegt u, dan is er niks aan de hand, dominee. De Heere zorgt ervoor, ja, precies. De Heere zorgt ervoor, maar de Heere wil er ook om gevraagd zijn. Kijk, wat je hier zo heel mooi ziet, dat is aan de ene kant Gods soevereiniteit. De Heere roept knechten. En aan de andere kant des mensen verantwoordelijkheid. Om daarmee te worstelen aan de troon van zijn genade. Kijk, dat de Heere ervoor zorgt, dat wil niet zeggen dat u er niet om moet bidden. De Heere wil dat zijn discipelen die nood voelen. Hij wil dat ze die nood beleven. Hij wil dat die nood hen tot hen uitdrijft. De Heere geeft zijn gaven nooit als een automatisme. Maar altijd in de weg van het wonder. Bid dan. Dat is iets, jongens en meisjes, daar wordt in onze tijd heel verachtelijk over gedaan. Dat doet me ontzettend pijn. Bid dan. Dat wij in de kerk zeggen dat je moet bidden om een nieuw hartje. Nee, zeggen mensen, je moet in Jezus geloven, je moet zelf doen. Dat wij bidden om dominees, daar lachen mensen om, die zeggen, je moet ze aanstellen, je moet ze aanwijzen, je moet actief, je moet dit. De Heer Jezus zegt, de Heer Jezus spreekt niet verachtelijk over bidden. Het is de weg die hij ons wijst in ons persoonlijke leven. Als het gaat over onze zielennood die wij niet op kunnen lossen. En in het kerkelijke leven als het gaat om de ambtelijke nood die wij ook niet op kunnen lossen. Bid dan de Heere des oogstes. Weegt u dat ook? Want de prediking, gemeente, is een middel om mensen tot bekering te brengen. En dat er zoveel mensen reizen zonder te weten waar ze naartoe reizen, interesseert u dat niet? Gaat ons dat niet ter harte? Weegt ons dat niet? Drijft ons dat niet tot het gebed? En in uw persoonlijke leven, Laat je plaats niet leeg. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het gepredikte woord van God. Dit is het middel wat de Heere instelt tot de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dat is dan ook mijn vraag, mijn persoonlijke vraag. Iedere tekst heeft zo zijn eigen toepassing. Maar in het licht hiervan zou ik u willen vragen, wat heeft dan de prediking in uw leven uitgewerkt? Want de Heere zendt goedertierenlijk verkondigers tot wie hij wil en wanneer hij wil. En er zijn heel veel mensen, jongens en meisjes, daar zendt de Heere geen boodschapper naartoe. En de Heere is vrij machtig om dat te doen. De Heere zendt naar jullie een boodschapper. Jij mag hier zitten. De Heere zendt naar u en nog naar velen binnen de kring onze gemeente een boodschapper. Dat is een voorrecht. Want dat doet de Heere des oogstens. Maar wat heeft die prediking dan uitgewerkt in uw leven? Is er ook vrucht? Hoe komt de vrucht, dominee? In de weg van sterven. Wat zegt u? Ja, de Heere Jezus zelf is het tarwegraan. Het tarwegraan dat in de aarde moest vallen om te sterven. Hij zegt, dan brengt het veel vrucht voort. Anders, als de tarwekorrel niet in de aarde valt, dan blijft hij alleen. Je kunt die tarwekorrel, die kun je bewaren in de kast, droog. En je kunt ieder jaar het doosje open doen, daar ligt hij nog. Prachtig, maar er gebeurt niks. Maar die tarwekorrel, die moet sterven in de aarde, dan gebeurt er wat. En gemeente, zo is het ook onder de prediking van Gods woord. Daar heeft Jezus van gezegd, indien iemand zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar indien iemand het verliezen zal om mijnentwil, die zal het verhouden, die zal het behouden. Ben je leven al kwijtgeraakt? Ben je zelf al kwijtgeraakt? Heb je leren sterven aan jezelf? Dat is geen aangename boodschap. Nee, dat weet ik. Veel mensen willen die boodschap ook niet. Zij gaderen leraren op naar hun eigen begeerlijkheden. Mensen die niet spreken over de ellende. Mensen die niet spreken over het sterven. Mensen die een halve boodschap brengen. Maar daar ben je niet goed mee. Vrucht is er alleen in de weg. Dat zijn de woorden van Jezus in de weg van sterven. En wie nou een betrekking krijgt op de Heere des oogstens, hebt u hem lief? Als je betrekking krijgt op de Heere des oogstens, dan krijg je ook betrekking op zijn woord, toch? Dan krijg je ook betrekking op zijn akker. Dan krijg je ook betrekking op zijn knechten. Dan ben je werkelijk een lid in de gemeente die de zaak ter harte gaat. Dan is het niet iets, ja, wat een ander zelf dan maar uit moet maken. Maar dan weegt het werk in Gods koninkrijk. Dan weegt het zendingswerk. Dan weegt het evangelisatiewerk. Ook in je persoonlijke leven in het gebed. Dat kan niet anders. Bid dan de Heere des oogstens. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitstoten. We gaan naar onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Psalm 67, vers 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Psalm 67, vers 1 en 3.
Thank you.
Onze derde gedachte, de arbeiders van de oogst. Dat hij arbeiders in zijn oogst uitstootte. Wat een woord. Arbeiders. En die arbeiders, dat zijn geen engelen, blijkt uit het verband hier, maar het zijn mensen. En die mensen zijn juist nu nodig, want het is oogsttijd. Het is topdrukte, zou je kunnen zeggen, op de ark, op de akker. Want dat zijn momenten waarop men soms niet weet waar je de mensen vandaan moet halen om de oogst binnen te krijgen. En zo is het ook in het geestelijke. Het is oogsttijd, het is eindtijd. Het gaat naar het einde toe. Arbeiders. Ja, landarbeid is zwaar. Tegenwoordig zijn er heel veel hulpmiddelen. Combines, die uren aan een stuk het werk kunnen doen, onvermoeid. Dat was in de tijd van de Bijbel niet zo, jongens en meisjes. Het was allemaal handarbeid en dat was zware arbeid. Want kijk, oogsten, dat doe je niet in de regen, dat doe je in de zon. Onder die brandende zon waren die mensen druk aan het werk. Inspannend, vermoeiend. Is niet niks, oogsten. En zo is het ook met het werk in Gods koninkrijk. Gods knechten zijn arbeiders. Die hard moeten werken, zwaar werk. Inspannend werk. Niet vol te houden. Als hij dat in eigen kracht zou moeten doen. Dat hij arbeiders uitstoten. Ja, dat heeft er wel mee te maken. Dat woordje uitstoten. Kanttekening zegt. Hen door de kracht zijns geestes gewillig en bekwaam gemaakt hebbende. Uitstoten. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat is wat anders dan het woordje zenden. Dit is veel, veel krachtiger. Dit heeft haast iets gewelddadigs in zich. Uitstoten. Door de krachtdadige werking van de Heilige Geest. Waarom? Waarom willen die mensen dan niet van zichzelf? Dat is toch het allermooiste wat je kunt doen? Nou, de Bijbelse voorbeelden laten zien dat mensen dat niet uit zichzelf willen. En dat inderdaad zo'n uitstoting nodig is. Natuurlijk, ieder kind van God heeft wel een begeerte. Iemand zegt misschien, ja, ik heb wel eens gehoord dat er in Rotterdam veel meer mensen zich melden dan dat er uiteindelijk aangenomen worden. Hoe kan dat als je toch zo om arbeiders zit te springen? Dan zou je ze toch allemaal aan moeten nemen. Nou, gemeente, ieder van Gods kind heeft een begeerte. Ik denk dat ieder van Gods kind, nou, de vrouwen mogen niet, maar anders zouden ze, hebben ze ook de begeerte wel om dat werk te mogen doen. Wie zou dat niet begeren als je de Heere lief gekregen hebt, als je de Heere des oogstes hebt leren kennen, als de oogst je ter harte gaat, wie zou dan niet begeren dit werk te doen? Maar dat wil niet zeggen dat iedereen die de begeerte heeft, dat ook moet doen. Daar is een bijzondere roeping voor nodig. En daar komt ook heel wat voor kijken. Kijk, juist als de Heere iemand roept, dan gaan zulke mensen inleven dat ze niet kunnen van zichzelf. Wie is tot deze dingen bekwaam? En weet je waar ze ook achter komen? Dat ze niet willen van zichzelf. Want als je echt gaat overzien wat dat allemaal betekent, dan heb je wel veel genade nodig om daar jezelf voor over te krijgen. Gemeente, als er één zaak is die zelfverloochening vraagt, die veel zelfverloochening vraagt, dan is dat arbeider te zijn in Gods koninkrijk. En dat moet je gegeven worden. Daar heeft een mens zichzelf niet voor over. En dat is nou zo'n wonder, dat de Heere mensen gebruikt in zijn koninkrijk die niet kunnen. En dat de Heere mensen gebruikt die niet willen. En dat als mensen het zelf wel kunnen, dat hij ze eerst breekt tot ze het niet meer kunnen en ze dan gaat gebruiken. Mozes die kon het wel, jongens en meisjes. En hij wilde het ook. En hij sloeg die Egyptenaar dood en ja, toen moest hij 40 jaar de woestijn in. En toen kon hij het niet meer. En toen ging de Heere hem gebruiken. Dominee Moerkerke zei vaak, de Heere gebruikt gebroken instrumenten. Een stuk gereedschap wat gebroken is, dat kunnen wij niet meer gebruiken, zei. Dat is ongeschikt. En de Heere, die gebruikt in zijn koninkrijk juist gebroken instrumenten. Waarom? Heel eenvoudig, omdat hij er de eer van wil hebben. En niet die arbeider, die zal er niet de eer van krijgen, want de Heere zal zijn eer aan geen ander geven. In Exodus 4 kunnen we lezen, Mozes die kon niet meer en hij durfde niet meer en hij wilde ook niet meer. Hij zegt tegen de Heere, och Heere, ik ben een man niet wel ter tale, dat gaat me niet lukken, mij naar Farao, oh nee. En Obadja, die van Elia naar Agab moet gaan. Die man die durfde veel. Hij durfde de profeten te verbergen. Maar hij durft niet naar koning Agab te gaan. Hij heeft allerlei tegenwerpingen. En Elisa, die beleefde zijn onervarenheid. En Jesaja, die moest zeggen, ik ben een man onrein van lippen. Totaal ongeschikt. Onrein. En Jeremia, die zegt, Heer, ik ben veel te jong. Ik kan niet spreken, Heere, Heere, want ik ben jong. En de Heere zegt, zeg niet, ik ben jong. Want wat ik u gebieden zal, zult gij spreken. En waarheen ik u zenden zal, zult gij gaan. En Amos, die voelde zichzelf heel onbekwaam. Die zegt, ik ben helemaal geen profeet. En ik ben ook niet de zoon van een profeet. Ik ben ossenherder. Maar de Heere riep hem om die arbeid te doen. Daarom sluiten wij zulke mensen in onze gemeenten ook niet uit. Er wordt wel eens gezegd, het curatorium, dat selecteert. Ja, maar in andere kerken wordt ook geselecteerd. Daar wordt geselecteerd op niveau. Als je geen universitair niveau hebt, kun je geen arbeider worden. Dat is erg. Dan sluit je dus mensen uit op grond van hun niveau. Bij ons kan een ossenherder gelukkig nog dominee worden. Als de Heere getuigenis geeft van zijn roeping. Ezechiël, die getroost moest worden met de woorden dat de Heere wist dat hij ook maar een mensenkind was. Jona, die helemaal niet naar Nineveh wilde. Die toch door de Heere niet afgekeurd werd. Ananias, die niet naar Saulus durfde. En zo zou ik door kunnen gaan, gemeente. Het zijn allemaal voorbeelden van mensen die uitgestoten moesten worden. Want anders dan gingen ze echt niet. Als iemand geroepen wordt, dan voelt hij het gewicht van de ambtelijke bediening. En dan voelt hij zijn eigen onbekwaamheid. En die twee, die zijn genoeg om zelf niet te gaan lopen. En daarom is er een goddelijke overreding en een goddelijke inwinning voor nodig. Bovendien, de missie is onmogelijk. En wie gaat er nu iets doen wat onmogelijk is? Wie is tot deze dingen bekwaam? En de missie is gevaarlijk. Ja, kijk maar naar het volgende vers. De missie is gevaarlijk, want de Heere zendt zijn knechten uit en zendingswerkers uit als lammeren te midden van de wolven. Dan zou je toch niet graag zien, jongens en meisjes, een lammetje dat in het bos wordt losgelaten waar de wolven huilen. Ja, zo voelen Gods knechten zich vaak wel, met alles wat er op hen afkomt. En zo voelen mensen die in Gods koninkrijk geroepen zijn om te werken, zich vaak wel uitstoten. Want het is zijn oogst. Ook dat woordje zijn, dat is zo mooi. Niet omdat hij arbeiders in de oogst uitstoot. Niet omdat hij arbeiders in de gereformeerde gemeente uitstoot alleen. Want ik weet ook wel dat de akker groter is dan de gereformeerde gemeente. Hoewel ons kerkverband mij van harte lief is. Dat hij arbeiders uitstoot in zijn oogst. Hij hoefde niet uitgestoten te worden. Hij was vrijwillig in de stilte der eeuwigheid. Hij heeft gezegd, Vader, ik kom. Al kost het mijn leven, al kost het mij alles. Maar u zult aan uw schapen komen. En hij die er nou zo'n grote prijs voor over gehad heeft, zou hij niet nauwlettend toezien op zijn oogst? Zou hij die oogst door een domineetje laten mislukken? Waar hij zijn bloed voor gestort heeft, hij geeft het niet uit handen. Maar hij houdt nauwlettend het toezicht over al de arbeiders in zijn koninkrijk. Het gebed is verhoord. De 12 worden van discipelen apostelen. Eerst waren ze discipelen, ze waren volgelingen. Leerjongeren, maar dan worden ze apostelen, dan worden ze uitgezonden. En straks dan zijn er 70. En hoeveel zijn er niet gevolgd, gemeente, op deze enkele mensen? En zo wordt er nog gearbeid aan uw ziel. Ja, zo zendt de Heere nog arbeiders, goedertierlijk verkondigers, tot wie hij wil en wanneer hij wil. En daarom is het zo gewichtig wat u met hun woord doet. En hoe u daarover praat. Want het is niet hun woord. In het formulier ter bevestiging van de dienaren des woords staat: gedenk dat God zelf u door hen aanspreekt. Moet je over nadenken. Zou de prediking daarom in onze tijd niet zo weinig vrucht dragen op veel plaatsen? Omdat men de prediking niet aanvaardt als dat God u door hem aanspreekt. Mag een dominee dan alles zeggen? Nee. Het enige wat een dominee mag zeggen, dat is het woord van God. Maar als hij het woord van God spreekt, dan spreekt hij in de naam des Heren. En dan spreekt God u door hem aan. En dan zeggen onze vaderen, neem dat woord aan. Hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen. Niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Laat het liefelijk en aangenaam zijn. De voeten dergenen die vrede verkondigen, die het goede verkondigen. En daar is een belofte aan verbonden, jongens en meisjes, gemeente. Dit doende zal het geschieden dat de vrede God zal komen in uw huizen. En dat gij lieden die deze aanneemt in de naam eens profeten loon zult ontvangen. En door zijn woord in Christus gelovende, door Christus zult beërven het eeuwige leven. Amen.